NOS Journaal. Volkert van der Graaf mag emigreren. Volgens zijn advocaat is er een akkoord gesloten met het OM over zijn meldplicht. Hij hoeft zich niet meer fysiek te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 eens in de twee maanden een verslag mailen over hoe het met hem gaat. De deal betekent dat de moordenaar van Pim Fortuyn vrij is om in een ander land te gaan wonen. Van der Graaf spande eerder dit jaar een kort geding aan tegen de staat, omdat hij dat wil kunnen doen. In de Amsterdamse Staatsliedenbuurt heeft een motoragent vanochtend een man neergeschoten. Volgens de politie reageerde de agent op een verdachte situatie. Over de toedracht is verder niets bekend. De schietpartij was rond 11:30 op de Witte Kade. Een tweede man is aangehouden en ook is een vuurwapen in beslag genomen. Na het incident zijn enkele ambulances en een traumaheli ingezet. De Nobelprijs voor natuurkunde is toegekend aan een Canadese, een Amerikaan en een Fransman. Ze krijgen de prijs vanwege hun uitvinding op het gebied van de laserfysica. De Amerikaan Ashkin zorgde er als eerste voor dat kleine deeltjes, zoals virussen en atomen, konden worden gevangen tussen laserstralen. Hierdoor zijn ze veel beter te onderzoeken. De Canadese Strickland en de Fransman Mourou ontwikkelden de meest intensieve laserstraal. Die is niet schadelijk en de techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt bij oogoperaties. En voor de deur van het gemeentehuis op de Grote Markt in Haarlem staan zwaar bewapende politieagenten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dat te maken met de beveiliging van de burgemeester. Twee weken geleden werd bekend dat het huis van burgemeester Wiene wordt bewaakt vanwege een bedreiging. De beveiliging is nu uitgebreid. Het OM wil niet zeggen over de aard of de herkomst van de bedreigingen. Het weer, het is wisselend bewolkt en soms wat regen of motregen. In de loop van de middag wordt het droger, bij wat opklaringen. Het wordt 15 graden. Morgen meer zon en alleen in de ochtend nog wat buien. Vanaf donderdag wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.
Woensdag 3 oktober brengt Hello Radio een exclusief interview met de deelnemers en finalisten van het Ouderen Songfestival. Laat je oren strelen door prachtige songs en boeiende gesprekken. Te beluisteren op woensdag 3 oktober van 2 tot 4 bij Hello Radio. Op woensdag 3 oktober brengt Hello Radio een exclusief interview met de deelnemers en finalisten van het Ouderen Songfestival. Laat je oren strelen door prachtige songs en boeiende gesprekken. Te beluisteren op woensdag 3 oktober van 2 tot 4 bij Hello Radio.
Hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Ja, welkom bij Radio Steunkous. Het programma dat geloofde dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn en wordt gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. Bellen tijdens het uur kan en dan wel op nummer, pak even een pennetje, 020-788-4304. Ja, 020-788-4304. Fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Marjolein en achter de knoppen zit Anke, die vandaag ook af en toe gaat meepraten. Want Ellie en Olga, uw vaste presentatoren, zijn vandaag afwezig. Maar die kunt u volgende week weer horen. Ben je klaar voor Anke?
Ja, ik ben er klaar voor. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Maar met deze interessante gasten moet het volgens mij helemaal goed komen.
Kijk, met ouwe kan je ook nog lachen, hè? Dan kan je tegenwoordig met jonge mensen niet meer.
Nou, we hebben het niet meer.
Ja, vandaag zijn we heel blij, zoals u hoort, dat we een gast hebben. Zijn naam is Adriaan de Heer. De Haar. Dan zeg ik het toch nog verkeerd. Ja. Adriaan de Haar. En we hebben jou uitgenodigd omdat jij voor je kinderen en je kleinkinderen verhalen uit je leven hebt opgeschreven. En waarom heb je besloten dat te doen?
Nou, ik heb het eigenlijk besloten omdat eigenlijk mijn kinderen en mijn kleinkinderen zo ontzettend weinig weten van het verleden. En ja, en af en toe heb je wel eens een keer, vertel je wel eens een keer wat, maar dan is dat zo ontzettend ad hoc. En je ziet het niet systematisch in een. Dus ik heb gekozen, ook wel bewust, om verhalen te schrijven. Korte hoofdstukjes, zodat het voor hun ook gemakkelijk leesbaar is. Geen literatuur, maar echt verhaaltjes.
Ja, het is een prachtig boekje, want het ligt hier voor ons. Ja. En jij staat ook zelf voorop, met een mooie zee op de achtergrond. Ja. Ja, er is heel veel veranderd sinds jij bent geboren op 13 februari 1944. En we gaan zo uitgebreid verder praten met jou. Okay. En dan verder hebben we in verpleeghuis De Vreugdehof aan de Klenke 111... dit weekend een opening gehad van een museum. 1065-plussers hebben kunst verzameld van minder en meer bekende kunstenaars. En een van die gastconservatoren, wat is dat eigenlijk, een gastconservator en beker?
Een gastconservator is iemand die bereid is om kunstwerken uit te zoeken voor een bepaalde tentoonstelling. We zijn te gast dan, omdat is niet permanent onze baan. En we hebben een klein beetje opleiding gekregen over hoe we dat moesten doen.
Oh, en afgelopen weekend was de opening, was het leuk?
Het was zeer feestelijk en heel veel mensen. Ik heb begrepen, meer dan 400 zijn er op afgekomen. Dus het was echt goed aangekomen.
Oh, nou, leuk om daar zo ook nog wat meer over te horen. En dan last but not least, onze enige echte Jost Oosterbaan, onze huisgitarist. En Jost, het is jou niet ontgaan dat het de week tegen de eenzaamheid is.
Nee, ik heb mijn huiswerk goed gemaakt.
Want ik heb begrepen dat jij daarover iets hebt geschreven voor ons.
Het is niet van mezelf. Ik zal zo de naam van de auteur vermelden.
Oké, nou ga je gang. De mic is voor jou.
Het volgende gedicht is van J.H. Gunning. En het heet Een eenzaam pad. Daar is een raadsel in elk mensenhart van tijd tot tijd. Al zijn wij ook omringd van vrienden, welbemind en liefdevol, komt over ieder onzer een gevoel, verlaten, eenzaam en alleen te zijn. De liefste vriend is vreemd aan onze vreugd en leeft niet mee in onze bittere smart. Er is niet één die werkelijk begrijpt, niet één die alles voelt wat ik gevoel, roept ieder onzer uit op zijn beurt. Wat ook, waar ook ons levenslot mag zijn, we wandelen immer langs een eenzaam pad. En ieder hart, een raadsel voor zichzelf, doorleeft zijn innerlijk bestaan alleen.
Schatting 18 lentes.
dat was echt een mooi gedicht over eenzaamheid. Dat Jost voor dit mooie plaatje voordroeg. Ja, we zitten nog steeds dus in de week van de eenzaamheid. En heel veel mensen proberen daar op een originele manier aandacht voor te vragen. En wij zenden uit vanuit het pakhuis De Zwijger. En als je hier aankomt fietsen, dan zie je niet twee reebruine ogen die je aankijken. Maar dan zie je één heel groot oog aan het gebouw hangen. En aan de telefoon hebben we artistiek leider van dit project, Lucas de Man. En heb jij dat bedacht, Lucas?
Ja, maar niet alleen hoor. Samen met de ontwerper Pascal de Boek hebben wij bedacht dat het zo mooi zou zijn als een gebouw een gezicht zou hebben. Dus dat je eigenlijk emoties bij gebouwen zou zien in plaats van alleen maar de anonieme structuur.
En wat heb je met dat oog willen, wat wil je er eigenlijk mee zeggen? Want ik dacht dat het iets te maken had met dat we misschien in Amsterdam iets te weinig oog voor elkaar hebben.
Nou, dat is een hele mooie associatie, die is zeker ook waar. Het is eigenlijk zo dat ik geloof dat de mens wil gezien worden. En niet alleen in hoe sterk of hoe stoer de mens is, maar vooral in de mens als wezen. Ik geloof dat de mens wil gezien worden in al zijn kwetsbaar en al zijn zoeken. En dat we steeds minder ruimte hebben voor dat zoeken. Dus dat eigenlijk steeds meer is dat mensen willen laten zien hoe fantastisch ze zijn, hoe goed alles gaat. Ik kijk maar naar social media. En dat steeds meer mensen, zeker in de stad, het gevoel hebben, ik word niet gezien. Dat hadden wij. En we hadden zoiets van, kunnen wij een installatie maken waar mensen eigenlijk op een hele mooie manier terug even mogen kijken. Niet alleen gezien worden, maar ook mogen naar binnen kijken. Dus eigenlijk bieden wij de mensen een unieke ervaring aan waar ze mogen in een kwartier eigenlijk van de buitenkant van zichzelf en de wereld naar binnen mogen gaan, zonder dat dat negatief hoeft te zijn.
Ja, want ik begrijp dat je in dat oog kan gaan zitten, hè?
Ja.
En wat zie je dan?
Wat er gebeurt is eigenlijk, je koopt een kaartje en dan ga je in een stoel zitten. En dan duwt een hele lieve host jou uit, dus met de stoel en al uit het gebouw. En dan hang je dus, weliswaar beschermd van weer en wind, maar je hangt eigenlijk in de lucht. En dat is allemaal heel veilig en fijn, maar je hangt eigenlijk in het oog en je kijkt door het oog naar de stad. En dan gaat op een gegeven moment het oog dicht en dan komt er een heel mooi verhaal met tekeningen en animatie. Dus heel mooi muziek. En een stem die je meeneemt van eigenlijk van waar je bent, Pakhuis De Zwijger, stad Amsterdam. Ga je eigenlijk een hele tocht met allerlei referenties aan de kunst- en cultuurwereld, ga je uiteindelijk naar binnen in jezelf. En als mensen eruit komen, mogen ze altijd op een kaartje schrijven wat ze ervan vonden. En het is ongelooflijk om die reacties van mensen te lezen, hoe fijn ze het vonden of wat ze gezien hebben. Of hoe fijn het is om eventjes gewoon 15 minuten via ons kunstwerk eigenlijk naar binnen te mogen bij jezelf.
Jee, en gisteren konden mensen dat voor het eerst doen en ondergaan? Of wanneer zijn jullie van start gegaan?
Nou, het kunstwerk bestaat al in 2014, dus het heeft al een reis gemaakt. Het is in Den Bosch gemaakt. En het hing eerst aan het Alepen in Amsterdam. En dus sinds gisteren is het open in Pakhuis De Zwijger. Dus eigenlijk kan nu tot en met 21 oktober kunnen mensen, en dat kunnen ze gewoon doen op de site van Pakhuis De Zwijger of die van oogamsterdam.nl, dan kies je eigenlijk het moment dat je wil gaan, overdag of 's avonds. En dan word je ontzettend lief ontvangen. En dan krijg je eigenlijk een kwartier, het is in totaal 20 minuten, maar in het oog zit je kwartiertje voor jezelf. En dat is ongelooflijk. De oudste die geweest is was 94 en de jongste 16. En van 16 tot 94 zijn mensen blijkbaar, vinden ze blijkbaar heel fijn om erin te zitten. Want dat is het mooie als je de kaartjes leest, hoe fijn de reacties zijn.
Nou, het klinkt heel bijzonder. En hoe duur is zo'n kaartje?
Zo'n kaartje is €12,50. En wat we ook gedaan hebben, is dat we dus meer dan de helft van de kaartjes hebben wij eigenlijk laten kopen door bedrijven en organisaties. Zodat die weggeven aan weer andere mensen. Want wij willen echt dat iedereen in Amsterdam erin kan. Dus van jong tot oud, van arm tot rijk. Dus de helft van de kaartjes worden gewoon verkocht door mensen die kunnen betalen. En de andere helft worden weggegeven door bedrijven en organisaties aan andere mensen.
Nou, luisteraars, als u dit hoort en het lijkt u leuk om een kijkje te gaan nemen in het oog, kom vooral naar Pakhuis De Zwijger en zorg dat je een kaartje scoort. Want het lijkt me een hele bijzondere ervaring.
Absoluut.
Nou, heel erg dank voor je tijd. En nou, we houden je in het oog.
Dank jou.
Oh,
Adriaan, ken jij deze muziek? Herken jij daar iets van?
Ja, 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 ja. Ramses Shaffi en Lisbeth Liest, hè?
Ja, en het is gemaakt door de band van Louis van Dijk.
Ja.
Want daar heb jij ooit een baantje bij gehad, hè?
Ja. Aanvankelijk was het Polo de Haas die daar piano speelde. En toen is later Louis van Dijk daarbij gekomen.
Nou, laten we even beginnen bij het begin over dit boek dat jij hebt geschreven. Je bent geboren in de hongerwinter. In welk ziekenhuis?
Juliana ziekenhuis.
In het Juliana ziekenhuis. Je was een nakomertje. Je had twee zusjes die 11 en 12 jaar ouder waren dan jij.
Ja.
En de hongerwinter. Hoe zorgden jouw ouders dat jij aan je eten kwam?
Ja, in de hongerwinters kregen bonnen. En voor baby's was dat altijd, kreeg je altijd wat extra's. En mijn zusters hadden daar veel, want die hadden natuurlijk ook honger. Was dat veel jaloezie, dus die hebben van mijn voorraad gegeten, zal ik maar zeggen. Ja, en daar heb ik later dus wel de naweeën van ondervonden.
Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar het moet voor je ouders wel moeilijk zijn geweest om in die periode een kindje te krijgen. Hebben ze daar later dingen over verteld, hoe dat voor hen geweest is?
Nee, dat hebben ze nooit verteld. Ik heb er ook nooit naar gevraagd. Ja, er waren natuurlijk toch wel veel kinderen die in die periode geboren werden. Dat is misschien door de spanning van de oorlog of wat dan ook.
En je begint in je boek ook een schets te geven van hoe Amsterdam er dus in die eerste jaren ook na de Tweede Wereldoorlog uitzag. En ik vond het echt fascinerend om te lezen hoe armoedig het eigenlijk toen nog was. Kan je er een soort schets van geven, hoe je dat hebt opgeschreven?
Ja, nou, dat was natuurlijk een hele armoedige stad. Veel wijken waren ook verloederd. Ik bedoel, wij kwamen bijvoorbeeld bij een tante van mij, die woonde in de Gerardouwstraat. En die woonde op een eenkamerwoning met twee kasten. Er was één kast, daar zat een, als je die deur op hebt, was een aanrechtje. En met een kraantje. En de andere kast, daar was een toiletje ingemaakt. Maar het was zo klein, dan had je van zo'n halve deur. En dan met nog zo'n omslag erbij. Zodat je nog met enige privacy naar het toilet kon. Maar het was heel gebruikelijk in die tijd. Er was ook een voorwoning en dan had je een achterwoning.
En heel veel huizen hadden ook nog niet eens echt een toilet in huis. Hè?
Dat heb ik ook nog meegemaakt. Afschoon dat toen wel op zijn einde liep. Maar in Amsterdam had je toen de boldoodwagen. Die heeft geloof ik tot 1950 heeft hier rondgereden. In sommige wijken. Ja, en die haalde dan de poep in emmertjes op. Thuis van de mensen. En dat werd dan meegenomen.
En het stonk dus in die tijd echt nog veel heel erg in de stad, of
ja,
niet?
Het stonk wel. Ik heb ook nog wel huizen gezien waar ook voor- en achterwoningen. En dan had je zo'n middenstukje tussen die voor- en die achter, een halletje. En daar was dan een toiletje in gemaakt. En dat werd dan door de beide buren gebruikt. Dus dat, ja, die hygiëne was natuurlijk niet best in die tijd.
En de vuilnis, begreep ik, werd ook opgehaald. En dan was er een mannetje, die noem je een ratelaar.
Een ratelaar.
Heb jij er wel eens van gehoord, Jost?
Ja, zeker wel, ja.
Oh.
Er is nog zo'n club die op heeft getreden met dat geratel.
Ja, klopt.
Oh, maar kan je dat even uitleggen voor mensen die het niet weten wat dat is?
Nou, er kwam zo'n half uur voordat dan de vuilnis echt werd opgehaald, liep daar een ratelaar door de stad. En zo'n ding maakte ontzettend veel herrie. En dan wisten de mensen, dan kan je je vuilnisbak buiten zetten. Of je vuilnis, vuilnisbak was het meestal altijd. Zo'n zinken bak. Mm. En die werd dan buiten gezet. En dan werd die geleegd en dan werd die weer erboven. Maar die ratelaar, dat was om de aandacht erop te vestigen dat die kwam. En ik moet zeggen dat de mensen zetten toen ook niet 's avonds of een dag van tevoren al hun vuil. Nee, dat gebeurde echt nadat die ratelaar geweest was, zetten de mensen hun vuil. En dat was dus, sociale controle was natuurlijk in die tijd best wel goed. Veel meer dan nu.
En de schoon drinkwater, dat was ook helemaal niet zo vanzelfsprekend, hè?
Dat is meer eigenlijk voor onze periode. Naoorlogse periode ook wel een beetje. Want kijk, de riolering bijvoorbeeld, dat ging meestal nog naar de grachten. Hè? Je had geen systeem nog waarin centraal naar een zuiveringsinstallatie ging of zoiets dergelijks. Het werd allemaal rechtstreeks in de grachten gedumpt. En die werden dan weliswaar gespoeld. Maar drinkwater, dat kwam voornamelijk uit de Vecht en de Loosdrechtse plassen en uit de duinen in waterleidingduinen.
En de mensen gingen meestal nog naar badhuizen om zich te wassen.
Ja, ja, ja.
Maar de meesten hielden ervan om het lekker bij een kraantje te doen.
Ja, nou ja, de meeste mensen waren het gewend. Hè. Die hadden één kraantje thuis. Ja, en daar werd meestal zaterdags was dan de wasbeurt. En dan werden mensen daar gewassen. Kinderen ook.
En dus als kleine jongen, dan krijg jij na de oorlog krijg jij plotseling nog hongeroedeem.
Ja.
Wat gebeurde er precies?
Nou ja, ik werd opeens kreeg ik hele dikke benen en dikke armen. En, dus het was heel vreemd. Dus we zijn naar de dokter toe gegaan. En met mijn zuster en met mijn oudste zuster en mijn moeder. Ja, en die constateerde toen dat ik vermoedelijk hongerodeem had. Die stuurde me toen naar het binnengasthuis toe, naar een specialist. En die stelde toen inderdaad vast dat ik hongerodeem had. Maar dat was al zo ver, was ik 7 jaar. En het was natuurlijk al geruime tijd na de oorlog. Toen kwam het eigenlijk helemaal niet meer voor, hongerodeem, in Nederland. Ik was toen ook een uniek geval.
Ja, want dat beschrijf je ook in je boek, dat er hele hordes met professoren om je bed kwamen staan.
Nou, niet hordes professoren, maar er was één professor. Was professor Kreeveld, was een autoriteit op het gebied van kinderziektes destijds. En, en die gaf college. En daar werd ik vanuit zo'n zaal. Daar zal ik zo straks nog iets over vertellen wat voor soort zaal dat was. En wat je daar als kind meemaakte. Werd je dan naar zo'n collegezaal gereden. En er zaten daar, ja, weet ik veel, 150 studenten of zo. Zaten dan in zo'n arena om je heen. En die professor zat dan uit te leggen wat ik had. En dan kwamen we naar de hand kwamen dat die studenten mochten allemaal naar beneden komen. Die zaten in je benen te knijpen en in je armen.
Dat herinner jij je echt nog als kleine jongen hoe je daarbij voelde?
Ja, dat vond ik niet prettig. Dat vond ik niet prettig.
Dus je kreeg ook niet echt uitgelegd van wat er...
Nee, maar dat was in die tijd zo. In die tijd werd je helemaal niet... Ik bedoel, ik lag op een zaal in een glazen kooi. Hè? En er lagen kinderen, er lagen allemaal... Die glazen kooien waren natuurlijk ter bescherming van infecties en bacteriën en dat soort dingen. Maar dat weet je als kind niet. En er werd ook nooit met je als kind werd overlegd waarom dat was. Je kon ook niet met de kinderen praten, want door het glas... Hè, er was ook aan de bovenkant afgedekt met glas. Dus dat geluid kwam niet weg. Dus je kon alleen een beetje met gebaren... Kon je nou zo. Maar er gingen heel veel kinderen dood op die zaal. En dat gebeurde meestal 's nachts. En dan hoorde je geroezemoes. En dan kwam de familie kwam dan binnen. En die stonden dan rond het bedje. Allemaal te huilen. Ja, daar werd je wakker van. Door dat geroezemoes. En dan zag je, dat kind werd dan weggereden. En dan wist je, er is weer een kind overleden. Maar er werd helemaal niet met je gesproken. Ik bedoel...
Er kwamen geen lieve verpleegkundigen op je af die je even...
Nee.
Daardoorheen hielpen door zo'n moment.
Nee.
Je hebt een hard gelach.
Ja, het is een hard gelach. Maar er werd ook heel weinig aandacht aan je besteed. Want je lag daar dus. En eigenlijk lag je de hele dag kapot te vervelen. En dan kreeg je één keer in de 2 dagen of zo... kwam er dan een mevrouw langs. Ik denk dat het een vrijwilliger was met een... Met kleurpotloden en dan kon je tekeningetjes maken of je kon iets inkleuren. En dat was het. Meer was er eigenlijk niet.
Jee, nou je hebt het overleefd. We moeten hier even voorbij komen van dit verhaal. Jos gaat iets voor ons spelen.
I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown till I stayed way too long. I never heard a melody until I needed a song. I never what line till love is leaving you behind. I never knew I needed you till I was caught up in a vine. I never spoke I love you till I kissed you in vain. I never felt my heartstrings until you nearly went insane. To the East Coast till I moved to the West. I never saw the moonlight until it shone down your breast. I never saw your heart till someone tried to steal it away. I never saw your tears until they rolled down your face.
Mijn steunkous, die zitten helemaal te strak.
Ja, mooi nummer van Jost. Even wat anders. Op 29 oktober gaan we het live uitzenden vanuit het Noorderparkbad. En iedereen die het leuk vindt om daarbij aanwezig te zijn, die is meer dan van harte welkom. En in ieder geval zal daar ook een zekere opa Rob zijn. En dat is een bekende man uit Noord. En Anke, jij hebt hem gesproken. Hè? Wat is dat voor iemand en wat heb je hem gevraagd?
Ja, het is echt een verschijning in Noord. Hij eigenlijk vanaf de pont tot aan het Noorderpark kent iedereen hem. Het is een oudere man. Hij rijdt in zijn scootmobiel. In zijn rode scootmobiel rijdt hij rond. En hij zorgt dat de buurt schoon blijft. En dat is niet het enige wat hij doet. Hij helpt ook oudere mensen die hun vuilniszakken in een container willen gooien. Die helpt die vuilniszakken verplaatsen. En hij zet kinderen op zijn schoot en zijn scootmobiel zet hij over naar de straat toe. En ik heb hem gesproken bij het speeltuincomplex, waar hij iedere dag een kopje koffie komt drinken. En ik vroeg hem iets over zijn vrouw die 8 jaar geleden overleden is. En daar wilde hij graag nu iets over vertellen. Daar ga je nu naar luisteren. Wat was uw vrouw van vrouw?
Mijn vrouw was Joods. Mijn vrouw was een. Die heeft nooit gewerkt en die hoefde niet te werken van mij. Daar is een man voor. En dan kwam ik s'avonds thuis en dan stond mijn bordje eten gewoon. Gezelligheid. Ze zette ons een cassettebandje op en dan. TV kijken of. Een kopje koffie drinken, een gebakje erbij, van alles en nog wat. En mijn moeder was tegen die vrouw, want ze had 6 kinderen. Ik zei tegen mijn moeder, ik ben gek op die vrouw. Ja, en ik neem de kinderen er ook bij.
Maar uw vader vond het wel goed dat u met haar trouwde?
Ja, ja. Mijn vader was taxichauffeur. Die heeft 46 jaar een taxibedrijf uit. Maar ga je gang, zegt hij erop. Ga je gang. Je hebt het goed. En ik hoop dat je het nog meer goed krijgt. En toen was het overleden. En toen heb ik ruim 3 maanden gezwijgd om wat te praten. En ik heb ook nog geen andere vrouw genomen meer. Ik nee, echt niet. Die nare, ik heb een keer een aanbieding gehad. Hij zei, zal ik bij je komen wonen? Nou, ik heb mijn slaapkamer en mijn slaapkamer is van mij. Ja? En toen kreeg ik nog 4 praten. Nee, en toen had ze een pak rekening van een schuld. Schuld. En die zal ik eventjes moeten betalen. Nood in hebben, nood hebben. Ik zei, weet je wat jij moet doen? Retour naar je moeder gaan. Dag, hey, eruit. Hup. Ik heb een opmerking.
Ja, dat is opa Rob die dus na zijn eerste vrouw nooit meer een nieuwe vrouw heeft gehad. Adriaan, hoe was het huwelijk van jouw ouders?
Ja, ik denk dat het wel een goed huwelijk was.
En kan je iets meer vertellen over wat voor mensen het waren? Want vooral je moeder is regelmatig opgenomen geweest.
Ja.
Mijn moeder had
psychiatrische problemen. En die is opgenomen in de Valeriuskliniek en die in Zaltpoort. Toen is daar, ik weet niet of het nog bestaat als psychiatrisch ziekenhuis. Maar toen destijds wisten ze ook niet precies wat je ermee moest doen. Er waren eigenlijk geen medicijnen voor. Dus als mensen wat overspannen waren, hè, en het is een paar keer geweest, dan werd ze er opgenomen totdat ze weer gekalmeerd was. En dan kwam ze weer terug. En soms duurde dat 3 maanden, soms een half jaar.
En was dat onveilig voor jou?
Ik heb dat 1 keer meegemaakt. En toen ben ik bij de ouders van een vriend van mij gaan wonen. Die daar in de buurt woonde, een straat achter ons.
Beschrijf je trouwens ook een erg dramatisch moment wat je toen hebt beleefd.
Ja.
Kan je dat vertellen?
Ja, nou, de vader van dat vriendje was echt een techneut, die man. En die maakte prachtige vliegtuigjes die je in de lucht kon gooien. En bleef ze een hele tijd zweven, van karton. En wij gooiden dus met die vliegtuigen. Dus we speelden daarmee op straat. En precies tegenover, waar die vriend woonde, had je klimop tegen de muren. En toen bleef dat vliegtuigje in die klimop hangen. En dat vonden we zonde, dus we hebben toen gevraagd of ze konden proberen om dat eruit te halen. Toen is de broer van die vriend van mij, die is toen naar die vrouw toegegaan. En die hingen toen over het raam met een bezem om dat vliegtuigje uit de klem op te krijgen. Maar op een gegeven moment brak die plantenbak af. En ze vielen zo recht naar beneden. En het was en die vrouw was een grote, zware vrouw. En die kwam recht op haar kop en die was direct dood. En die jongen die had alleen een geblesseerde pols of zo. Maar die mankeerde eigenlijk verder niks. Maar ze kwamen alle twee zo recht naar beneden.
En hoe werden jullie dan opgevangen toen, als je dan zoiets voor je ogen ziet gebeuren?
Ja, nou eigenlijk niet. Want de ouders van die vriend die waren dus, of met name zijn moeder, was ontzettend kwaad op zijn vader, want dat was eigenlijk de boosdoener, omdat hij die vliegtuigjes gemaakt had. Maar die hadden zelf ook een traumatische ervaring, want hun oudste zoon die heeft zelfmoord gepleegd. En die vriend waar ik het over heb, dat is dus het broertje van die jongen die naar beneden viel. Ja, dat is eigenlijk een opvolger van die zoon die.
En dit soort heftige gebeurtenissen die in het leven kunnen gebeuren, zijn dat nou dingen die je nooit aan je kinderen hebt verteld? Of die je nu hebt opgeschreven in dit boek? Of weten zij deze verhalen?
Nou, ik heb dat ooit wel eens een keer verteld aan ze. Maar of dat met enige impact over is gekomen, weet ik niet. Ik denk dat ik het wat luchtig verteld heb ook.
Zonder jou zijn, sinds ik jou ken, is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij.
Koos Albers. Zijn het je ogen? Ja, we draaien natuurlijk een plaatje van Koos Albers, omdat hij 4 dagen geleden is overleden op 71-jarige leeftijd. Ik vertelde al even in de inleiding dat afgelopen weekend, een pop-up museum is geopend. Hartstikke leuk, in een verpleeghuis, de Vreugdehof. En we zijn vereerd dat we Ann Baker hier te gast hebben, want zij heeft eraan meegedaan, aan het samenstellen van die expositie. Waarom is dit eigenlijk bedacht?
Het hele idee is eigenlijk 3 jaar geleden ontstaan. En er zijn 3 pop-up musea geweest in Amersfoort. En nu dit jaar kwam het idee om dat in Amsterdam te doen. En Amstelring heeft besloten om dat...
Maar waarom in een verpleeghuis? Want
het is niet hele idee, dat concept is dat verpleeghuizen eigenlijk een beetje afgezonderd zijn van de samenleving. En de bewoners die daar zijn ook afgezonderd. En het idee is om door de tentoonstelling meer mensen naar de verpleeghuizen te krijgen. Dat is 1 aspect, maar de andere aspect is ook dat de bewoners en ja, iedereen eigenlijk van de kunst kunnen genieten.
En hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
Ik ben gevraagd om gastconservator te worden. Ik ben vrijwilligste bij de Vreugdehof. En dus hoorde van het plan. En ik ben gevraagd om daaraan mee te doen. En omdat ik zelf heel amateuristisch aan kunst doe, en schilderen en boetseren, vond ik het ontzettend leuk om mee te doen.
Want je hebt eerst, heb ik begrepen, een klein opleidingje gekregen om dit te kunnen.
Dat klopt. Een kunstenaar is gevraagd om alle 10 conservatoren te begeleiden in dat traject. En zijn naar ateliers geweest, hebben over kunst gesproken, kunstenaars ontmoet. En eigenlijk ook heel veel natuurlijk om het thema van de tentoonstelling is identiteit. En dus veel over hoe identiteit in kunst terug te vinden is. En ja, hoe dat samenhangt.
Dus met die kunstwerken die jij bijeen hebt gebracht, daarmee wil je ook iets zeggen over wie je zelf bent?
Eigenlijk niet zozeer misschien over mezelf. Hoewel mijn keuze is heel duidelijk af te leiden van mijn werk. Ik heb werken gekozen. Ik ben taalwetenschapper en hou me bezig ook met de Nederlands gebarentaal van doven en andere gebarentalen. En ik heb gekozen om 3 dove kunstenaars te vragen om hun werk te tentoonstellen, omdat zij ook een heel ander perspectief hebben op wat om hun heen gebeurt. Dat is allemaal gedomineerd door het oog. En dat is ook heel leuk dat we net het oog als thema hadden voorheen. Ik heb ook 2 kunstenaars gezocht die outsider kunst zijn. Outsider kunst, dat is een begrip. Mensen die ook aan de periferie van de samenleving staan, vanwege misschien een cognitieve aandoening of een psychische aandoening. En ja, in de Hermitage bijvoorbeeld is een hele outsider gallery. En ik heb 2 kunstenaars benaderd om daar ook hun werk voor beschikbaar te maken. Dus ik vanuit mijn identiteit, ik heb heel veel belangstelling voor mensen die niet centraal in de samenleving staan. Maar ja.
Want denk je dat kunst ook een middel kan zijn om iets aan eenzaamheid te doen?
Oh, zeker weten. Ik heb meegemaakt vanochtend, het was de eerste dag na de opening dat de tentoonstelling open was, dat bewoners van de Vreugdehof langskwamen in hun rolstoelen. En de vreugde die er uitstraalde, het was gigantisch. En er was ook meteen contact met de begeleiders, met andere mensen. Ja, het ging echt leven. En dat vind ik een heel mooie activiteit. En er zijn ook andere activiteiten de hele maand oktober voor de bewoners.
En kan je nog even in 1 zin zeggen, waarom moeten mensen naar die expositie gaan kijken?
Het zijn zulke diverse werken, sculpturen, video-installaties. Voor iedereen is er iets aanwezig. Het is voor alle leeftijden. Er is een knutselkamer. Het is gewoon vreselijk boeiend.
Nou, ga erheen, mensen. Jost.
Het was laat, nu zal ze altijd naast mij lopen. Ze woont voor altijd in mijn straat. Ze kent de geur van rotte liefdes. Ze ruikt verdriet, ze is een gier. Ze heeft mij blijkbaar opgewacht. Ze kwam terug, nu is ze hier. Met haar uitgestreken trekken en haar ogen zwart omrand brengt ze elke hart tot tranen. Maak ze elke pijn tot brand. En zo bleek ze elke blijheid. Zo verweek ze elke kracht. En ze brengt haar koude winter door mijn warme zomernacht. Die trieste zwarte mantel en dat omgekamde haar. Onaanzienlijk en wanhopig. Ga toch weg, naar weet ik waar. Met je blikken van verveling breng je niets dan averij. Ga toch weg naar ergens anders. En zoek daar dan maar naar mij.
Ja, onze enige echte huisgitarist Jost was dat. Adriaan, ik ga nog even verder praten met jou over het mooie boekje dat je hebt geschreven. Je vertelt er heel veel, we kunnen lang niet alles aan de orde stellen. We hebben wat aangestipt. Maar je relatie met je zusjes, waarvan er één voor gezorgd heeft dat je in een tehuis eigenlijk terecht bent gekomen in Schiedam, is best bepalend geweest ook voor je leven, hè? Kan je daar nog kort wat over vertellen, hoe je in dat tehuis terecht bent gekomen?
Ja, nou, ik denk dat de oorzaak was. Ik was best wel een moeilijk kind. Ik vond school verschrikkelijk. Daar heb ik me altijd proberen aan te onttrekken. Veel gespijbeld. En ik weet nog goed dat ik op de eerste klas of in de tweede klas van de lagere school moest je klok leren lezen, klok leren kijken en zo. En dat wilde ik heel graag, omdat ik wilde weten hoe laat de school weer uitkomt, dat ik weer naar buiten kon, weet je wel. Dat was dan een overweging om klok te leren kijken. Ik vond het vreselijk school. En dat heb ik eigenlijk door mijn hele schooltijd gehad. Ja, en dan maakte mijn zuster zich daar heel veel zorgen over. Dat kon ik me ook eigenlijk achteraf ook wel goed voorstellen. Afschoon ik eigenlijk het helemaal geen probleem vond toen destijds. Maar zij heeft toen aangezwengeld samen met haar toenmalige vriend, naderhand haar man, was een hoge ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Toen bij de afdeling onderwijs werkte die. En die is eigenlijk de initiatiefnemer van de jeugdzorg in Amsterdam, eigenlijk in Nederland en naderhand in Europa zelfs. En toen heeft zij eigenlijk het geregeld met de GGD, die toen destijds de enige club was die dat soort gevallen op zich nam. En dan kwam er een maatschappelijk werker bij ons thuis. En ik denk dat mijn zuster al met mijn ouders gesproken had, dat ik uit huis geplaatst werd. En was ik 12. En ja, en die kwam eigenlijk, kwam die maatschappelijk werkster van de GGD bij ons thuis om eigenlijk een afspraak te maken wanneer we naar het huis gingen.
Ja, dat zijn ook allemaal, ja, de mensen moeten het eigenlijk zelf allemaal gaan lezen. Willen ze meer nog de details horen? Ja. Kan dat eigenlijk? Of is het echt een boek het is een privé-uitgave?
Ja.
Maar zijn er mensen, als er nou luisteraars zijn, die dat graag zouden willen lezen? Kan dat?
Ja, Als het een beperkt aantal is, dan zou dat wel kunnen. Ja, dan kunnen ze het kopen. Hebben ze een beetje bijdrage leveren aan de kosten om het te laten drukken.
Oké, nou dan de luisteraars die geïnteresseerd zijn, die kunnen een mailtje sturen via www.radiosteunkous.nl. En ja, ik ben verder natuurlijk nog heel benieuwd van wat heeft dit nou voor een impact gehad op ook op je familie heeft dit gelezen, neem ik aan.
Ja, nou ja, ik heb het. Ja, mijn kinderen natuurlijk en mijn zusters hebben het gelezen. Die heb ik ook van tevoren heb ik ze ook laten lezen. Maar het is toch anders dan dat het gedrukt in een boekje staat. Dus ze waren toch een beetje gechoqueerd dat er zo in. En ze hebben dan gezegd, ja, dat was niet helemaal zo en dit en dat.
Maar ja, je hebt dan natuurlijk wel weer gesprekstof om terug te blikken. En ja, ook te horen hoe anderen tegen
dezelfde... Ja, en dan krijg je natuurlijk dingen van, ja, de een vindt het dan weer niet literair genoeg. Ik zeg, ja, maar ik ben geen schrijver.
Nou, want je hebt het in 3 weken geschreven, hè? Denk je dat iedereen
uiteindelijk
kan?
Uiteindelijk heb ik het in 3 weken geschreven. Ja, weliswaar over een periode van 1 jaar, zeg ik erbij. Maar ik heb tijd bijgehouden wanneer ik schreef. Dat heb ik dan nog.
En zou je anderen aanraden ook zo?
Ja, dat zou ik zeker doen. Want ik bedoel, vooral als je wat ouder wordt, hè, je hebt toch heel veel meegemaakt in je leven. Maar ook je kinderen en je kleinkinderen weten dat niet. Die leven in een totaal andere wereld. Hè? Ik bedoel, die zitten allemaal met hun smartphones te klooien. Ik bedoel, allemaal dingen die wij in onze jeugd helemaal niet kenden. Hè? Ik bedoel, we hadden ineens geen telefoon. Hè? We hadden geen radio aanvankelijk. Na de hand kregen we radiodistributie. Maar ik bedoel, die communicatie was natuurlijk heel aan. Tegenwoordig kan je over de hele wereld met het internet. In onze tijd was België, dat was de andere kant van de wereld. Hè?
En door dat hele boek op te schrijven, heb je zelf ook nieuwe herinneringen teruggekregen die je eigenlijk, waar je eigenlijk zelf ook niet meer zo vaak aan dacht?
Nou, niet dat ik er vaak aan dacht, dat is wel zo. Maar ik had wel helder in mijn hoofd wat ik op wilde schrijven, hoor. Dat had ik wel.
Dus ook als je minder goed, want jij bent echt goed met de pen. Als je dat minder goed zou kunnen, dan zou je toch tegen mensen zeggen van, pak die pen en schrijf je verhaal op.
Ja, ik zou het zeker adviseren, ja. Ja, ja. En het is ook leuk om te doen. En het is ook leuk voor je nageslacht.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
Hallo Ellen.
Goedemiddag Marjolein.
Hoi, hoi,
en
hoi.
En Anke.
Hallo. Hey, we horen vandaag heel veel over hoeveel betekenis het kan geven om iets van je leven op te schrijven.
Ja.
Heb jij er ook wel eens over nagedacht om iets van je leven op te schrijven?
Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Sterker nog, ik had het idee opgevat om daar een soort quiz van te maken binnenkort.
Oh.
Maar ja, ik heb er nog geen tijd voor gehad.
Oh. Hey, en wat is voor jou deze week een verhaal geweest dat indruk op je gemaakt heeft?
Deze week?
Of nou ja, het hoeft niet per se deze week te zijn, maar wat is voor jou een verhaal dat indruk op je gemaakt heeft en dat je eigenlijk dan wel de moeite waard zou vinden om eens op te schrijven?
Ja, nou, dat is weer een beetje anders. Ik heb twee boeken gelezen, ook alweer lang geleden eentje, die veel indruk op me gemaakt hebben.
Mm-hmm.
En dat eerste is van Dale Carnegie. Dat is een Amerikaan. Ja, ik heb het gewoon in het Nederlands vertaald gelezen hoor. Dat heet Hoe maak je vrienden en goede relaties? Het is een ontzettend goed boek. En het andere boek is, dat heb ik ook alweer een jaar of 10 geleden gelezen, Het geheim van water.
Oh.
En dat is van een Japanse professor Emoto. Ik heb er zelf zelfs over gesproken in de uitzending.
Ja, ik herinner me dat, ja.
Ja, ja. Dat is over die ijskristallen. Dat is geweldig indrukwekkend. Maar ja, zoals het met dat soort dingen toch een beetje gaat. Op een gegeven moment zakt het toch weer een beetje weg in je geheugen. Maar wat mij kort geleden getroffen heeft, dat vond ik ook heel indrukwekkend. Onze, als ik dat mag zeggen, professor Erik Scherder, de neuropsycholoog, zeg maar hersenprofessor, zeg ik wel eens. Ja, die is sinds kort met pensioen, ik geloof 1 of 2 jaar geleden met pensioen gegaan, maar hij wil niet stoppen. En hij is op zoek, of hij gaat op zoek naar het geheim van gelukkig en gezond oud worden. En daar heeft hij een serietje over gehad op televisie. En dat heet Het geheim van Methusalem. Nou, ik denk dat veel mensen wel die naam kennen, Methusalem. Dat is een Bijbelse figuur uit Genesis. Ik heb het ook even moeten opzoeken, hoor. Die is een kleine 1000 jaar oud geworden. Dus ik vond het wel een heel leuke titel. Maar ja, helaas is dat serietje alweer afgelopen. Maar ik vond het heel indrukwekkend. Iemand met zijn iemand van zijn kaliber die zijn adviezen gaat vragen bij oudere mensen.
Oh ja, nou, misschien nog een leuke tip voor mensen om dat eens terug te krijgen.
Ja.
Nou, Ellen, hartstikke bedankt. We hopen natuurlijk dat jij aanwezig zult zijn bij onze locatieuitzending in Noord, want daar woon jij.
Ja, dat klopt.
En nou, heel erg dank dat je even wilde bellen.
Graag gedaan.
Dag.
Groetjes aan de gasten.
Ja, dat zullen we zeker doen. Nou, iedereen hier de hartelijke groeten van Ellen. Ik sprak even over die locatieuitzending 29 oktober. Opa Rob die roept ook nog even iedereen op om daar naartoe te komen.
U spreekt met opa. Ik roep alle mensen in Amsterdam-Noord naar het zwembad te komen op maandag 29. Radio Steunkous op 29 oktober. Tussen 12 en 1 uur. Vergeet het niet. Kom langs. Blijf niet weg. Ik dank u.
Het gaat een spetterende uitzending worden daar in het zwembad. Nou, u heeft dus veel te doen, want er moet ook naar een expositie gegaan worden in de Klinken 111. Ik hoorde net nog even van Anne dat je er ook een rondleiding kan krijgen als je daarin geïnteresseerd bent. Nou, de Klinken 111 tot en met 30 oktober, daar kan je naartoe. En pak die pen, schrijf het levensverhaal op. Hartelijk dank ook als u geïnteresseerd bent om het te lezen. Een mailtje naar www.radiosteunkous.nl. En Jos, dat was weer heerlijk dat je van de partij was. Dag Anke.
Oh ja, nou dag Marjolein. Tot volgende week. Tot volgende week.
Tot Steunkous.
nee, zuster, zijn heden de buren.
Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster,
dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster.